Goedemorgen allemaal. Mag jullie groeten in Jezus' naam. Goed, ik wil met jullie vanmorgen het woord openen bij Psalm 22. En het zijn 32 versen, die gaan we samen lezen. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen. Een veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Ze trekken de lippen op en ze schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden, als hij hem genegen is. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij, er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd, als van de verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten, diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Waar honden mij omsingelt, een horde kwaaddoeners mij heeft omgeven, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn bederen zouden kunnen tellen. En zij, ze zien het aan. Ze kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Maar u, Heere, blijft niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen en in het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël, want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik nakomen in bijzijn van wie hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de Heere zoeken zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidenvolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen, alle die in het stof neerdalen. En hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen. En aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden. Want hij heeft het gedaan. Vanmorgen wil ik met jullie spreken over mijn Messias. En over jullie Messias, over onze Messias. En ik hoop dat we dat allemaal kunnen zeggen. Eigenlijk wil ik vanmorgen spreken over de goede herder. En misschien denken jullie bij Psalm 23 aan, als het gaat over de goede herder, aan Psalm 23. Zo wordt het een beetje gezongen in de liederen. Maar Psalm 23 gaat eigenlijk over de grote herder. En Psalm 22 gaat over de goede herder. En Psalm 24 gaat over de overste herder. Die drie psalmen zijn met elkaar verbonden. En sommige uitleggers maken hiervan dat dit een gedicht is van David, maar dit is een messiaanse psalm. Dit gaat over onze heiland. En dan kunnen we ook zien aan al die woorden die hier gesproken worden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat vinden we toch terug in Matteüs ook 27, vers 46. Als de Heer Jezus met luide stem roept, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, Eli, Eli, lama sabachthani is een samenvoeging, heb ik begrepen, van Hebreeuws en van Aramees. Een groot deel van de Bijbel is in het Aramees geschreven. Eli, Eli, lama sabachthani, dat betekent mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit zijn de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft op het kruis van Golgotha. Dus dit is eigenlijk, als je kijkt naar deze psalmen, dan is dit eigenlijk een voorzegging. Je zou kunnen zeggen, het is het verleden. En Psalm 23 is het heden en 24 is de toekomst, waar we vanmorgen al iets van gehoord hebben. Mijn God. Een heel persoonlijke relatie had natuurlijk onze Heer Jezus met zijn hemelse Vader. En we weten dat hij één was met de Vader. Hij zegt, de werken die ik doe, dat zijn eigenlijk de werken van de Vader. De woorden die ik spreek, die ontvang ik van de Vader. Er was een volkomen eenheid tussen Vader en Zoon. En nou komt hier het moment dat de Heer Jezus roept op het kruis van Golgotha, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En als je daar zo over nadenkt, over alles wat hier geschreven staat in deze psalmen, en je bedenkt dan van tevoren dat Jezus dat allemaal heeft geweten, wat hem zou overkomen. En dan begrijpen we misschien iets te meer de angst die hem getroffen heeft in Gethsemane. En het bewijs dat hij Heer Jezus hiervan wist, dat lezen we ook bijvoorbeeld over de Emmausgangers. Als hij hun de ogen opent en vertelt wat in de schrift over hem geschreven staat. En dan zal hij ongetwijfeld ook deze Psalm 22 gebruikt hebben. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, waarom moest de Vader hem verlaten? Wel omdat Jezus voor ons tot zonde is gemaakt. Hij is voor ons geworden, opdat wij, ik zal het even voorlezen, 2 Korinthe 5 vers 21. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de Vader, gerechtigheid in hem. De Vader kon natuurlijk nooit één worden met de zonde. Die zonde moest Christus treffen, die moest Jezus treffen. In zijn mens zijn, niet in zijn God zijn. En dat is soms heel moeilijk voor ons, denk ik, om dat te begrijpen, de mysterie. Maar hij moest voor ons tot zonde worden, maar dat was wel de mensenzoon. Dat was niet Gods zoon. Gods zoon kon onmogelijk zonde worden. En daarom moest de Vader hem voor een ogenblik als het ware verlaten. En hoe verschrikkelijk moet dat geweest zijn voor de Heer Jezus? Ik weet niet of jullie dat kennen in je leven. Dat God je verlaten heeft, voor even misschien, om je wat te leren. Dan zak je in een diepe, diepe duisternis. Dus de Heer Jezus die is hier ja, echt neergedaald, als het ware, in een diepe, diepe duisternis. Toen de Vader hem moest verlaten voor een korte tijd. Bent u ver van mijn verlossing, zegt de Heiland, van de woorden van mijn jammerklacht. En mijn God, ik roep overdag. Maar u antwoordt niet en 's nachts, maar ik vind geen stilte. Als we iets begrijpen van het lijden en sterven van Christus, en ik denk dat we er maar een heel klein beetje van begrijpen, als we dat zelf niet meegemaakt hebben, en dat kun je ook niet meemaken, want dan ben je er niet meer. Maar we kunnen ons er een klein beetje in een voorstelling van maken, denk ik. Ik heb ooit gelezen wat de kruisdood eigenlijk inhoudt. Dat is een verschrikkelijk iets. Dus hoe ze het uitgevonden hebben, als het ware, die Romeinen, dat is haast niet te begrijpen. De meest smartelijke dood om iemand ja, te vermoorden, ter dood te brengen. En dan wordt hier ook nog onze heiland van God verlaten. Je zou kunnen zeggen op het meeste, op het moment juist dat hij God nodig heeft. Dan wordt hij van God verlaten. Juist als hij de kracht van de Heer nodig had. Juist als hij zijn nabijheid nodig had. En dan heeft God hem verlaten. En dan zit ik roep, ik bid. Maar u antwoordt niet. En dan gaat hij toch weer wijzen naar zijn vader. En dan zegt hij in vers 4, maar u bent heilig. Een van de meest wonderlijke zaken is denk ik dat God heilig is. Dat er bij hem nooit één verkeerde gedachte is. Nooit één verkeerd woord. Nooit een verkeerde opmerking. Nooit een verkeerde reactie. En dan kunnen we God om bewonderen. Maar we kunnen er ook ons, als het ware, verlangend naar uitstrekken. Heer, dat wij ook zo mogen zijn, zoals u. En dat is eigenlijk wat God bedoelt. Denk maar wat Petrus zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Om zo te worden, als we gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Om zo te worden, zoals onze hemelse Vader. Heilig te zijn, in heel onze handel, in heel onze wandel, in al ons denken. Niet meer verlost, echt verlost te zijn van het vlees en van de zonde, van al die dingen. En van de oude Adam en dan te worden als Hij. En velen van ons trekken zich dat uit, als we straks in de hemel zijn, of op de nieuwe aarde, dat we zo zullen zijn als Hij. Maar ik denk de Heere ook hier, reeds en nu, dit in ons wil bewerken. En dat zegt Hij ook natuurlijk in 1 Korinthe 1 vers 30, dat Christus ons is geworden tot heiligheid, tot rechtvaardigmaking, tot verlossing en tot wijsheid. Mijn God, daar is Jezus. Hij hangt aan het kruis en dan roept hij mijn God overdag. We weten hij is overdag gekruisigd. Hij roept overdag en 's nachts in de middag. En dan zegt hij, u bent heilig en u troont op de lofzangen van Israël. En dan zegt hij, op u hebben onze vaderen vertrouwd. Dat zou ook een woord van David kunnen zijn natuurlijk, die dat weet vanuit de geschiedenis, vanuit de boeken. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. En ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen, ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd. Dat betekent dat ze gered zijn, dat ze in nood hebben gezeten. Denk maar aan het volk Israël in Egypte. Maar zo vaak hebben ook de vaders, de aartsvaders, als het ware in die zin, denk aan Abraham, Isaac en Jacob, dingen meegemaakt in hun leven. En ze hebben tot de Heere geroepen, ze hebben de Heere vertrouwd. En hij heeft ze bevrijd. Denk maar aan de tijd van de richteren, van de koningen. Altijd, als het volk zich bekeerde, als het volk ging roepen tot de Heere, dan heeft hij geantwoord. En soms moest het lang duren. We weten van het volk 70 jaar in Babel. Maar de Heer heeft ze altijd bevrijd. Hij is ze altijd gered. Op zijn tijd heeft hij altijd ingegrepen. En daar spreekt de Heer hiervan. Daar spreekt het woord hiervan. Maar dan komt Jezus. En dan zegt hij, ik ben een worm. En geen man. Een worm. Die heeft niet eens pootjes om weg te lopen. Die kan niet eens vluchten. Hij heeft geen kracht. Hij kan zich niet verweren. En als je dan hier dan denkt misschien aan die worm die karmozijn produceert, de schildluis geloof ik, die moet als het ware sterven. Denk aan het bloed van Jezus. Daar komt die bloedrode kleur uit. En die worm, die schildluis, die moet sterven om de jonge larven te voeden. Maar denk dan aan het beeld van Christus, die hier moest sterven om nageslacht te kunnen verwerven als het ware. Denk aan Jesaja 53. En zo heeft de Heer zich gevoeld, een worm. Onogelijk. Mensen zetten daar de voet op. Geen kracht, geen leven, geen eer, geen aanzien. Geen man van aanzien, geen man van kracht, geen man die iets tot stand brengt. Een smaad van mensen is hij geworden. En veracht door het volk. Psalm 27 zegt erover. De voorbijgangers lasterden hem. En ze schudden hun hoofd. En ze zeiden u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Verlos u zelf als u de zoon van God bent. Kom dan van het kruis af. Daar hing de heiland. Daar hing Gods zoon. Die inderdaad van het kruis af had kunnen komen als hij gewild had. Maar hij heeft zichzelf gegeven, gebogen onder de wil van de Vader, onder de noodzaak, dat er gerechtigheid zou gedaan worden. Daarom is hij tot zonde gemaakt, voor u, voor mij, voor ons, voor de ganse wereld, alle die tot hem de toevlucht nemen. En dat is de goede herder. En daar spreekt Jezus van in Johannes 10, vers 11. Een goede herder is diegene die zijn leven geeft voor de schaap. Dat is het bewijs dat deze Psalm 22 gaat over de goede herder. En dan hangt hij daar, aan het kruis. En dan wordt hij bespot. Evenzo spotten ook de overpriesters. Samen met de schriftgeleerden, de oudsten, de fariseeën, ze zeiden, ander heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen. En wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Ook die overpriesters worden hier genoemd. We zullen dat zo zien. Laat die hem redden. Hier kunnen we zien dat al deze dingen op Psalm 22 beschreven staan. Dat dat voorzegd is. Dat iedereen kan weten. Dat de heiland de Christus is, dat iedereen kan weten. Dat hij Gods zoon is, dat iedereen kan weten. Dat hij gekomen is om het oordeel van God te dragen, om de toorn van God te blussen. Er is geen enkele ontkoming aan. Het woord van God is helder. Ieder die dit niet wil horen. Dat is als het ware wat de Romeinenbrief ook zegt. Ze hebben de gerechtigheid van de Heer in de leugen, als het ware, ter onder gehouden. Iedereen die serieus dit woord leest, die moet daarvoor buigen. Die moet accepteren dat het woord van God waarheid is. Je moet accepteren dat de heiland de redder van de wereld is. En dat al deze dingen zo geschied zijn zoals de Heer heeft voorzegd. En dan zegt de Heer verder in vers 10, u bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Dat weten we allemaal, de geschiedenis van kerst. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. Ja, hij is zelfs verwekt door de Heilige Geest. En blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is immers geen helper. Hoe moet de Heer Jezus zich gevoeld hebben daar? En dan zegt hij, vele stieren hebben mij omringd. Dat zijn eigenlijk wat we net gelezen hebben. Die schriftgeleerden, die oudsten, die fariseërs. Die waren niet een worm. Die hadden het best wel goed met zichzelf getroffen. Die waren stieren, die waren krachtig. Ze waren ook rein, hè, want ze wilden zich niet verontreinigen. Want ook met Pasen en zo, ze wilden zich niet verontreinigen. De stier is een beeld van de rein dier. Zo ook deze schriftgeleerden en fariseeën. Ze hebben mij omsingeld, zegt de Heer. Omringd, sterke stieren van Bazan. Bazan dat gaat van vruchtbaarheid. En ze hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. En dan bedoelt de Heer Jezus hier eigenlijk dat ook deze mensen onder invloed waren van de boze, van Satan. Want die wordt door Petrus 1 Petrus 5 vers 8 ook genoemd, hè, die brullende leeuw. Dus het zijn niet alleen die sterke stieren, het zijn niet alleen die mensen. Maar het zijn ook die machtige krachten die erachter zitten. En deze stieren als het ware gebruiken, deze mensen opzetten. Tegen de heiland, tegen Christus. En we weten dat ook natuurlijk. Als ze dat geweten hadden, dan hadden ze de Christus, die boze geest, dan hadden ze Christus nooit gekruisigd. Want daar heeft Satan zijn grootste nederlaag geleden op het kruis van Golgotha. Johannes spreekt erover. Ze brachten Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw. En het was morgens vroeg. Ze gingen het gerechtsgebouw niet in. Omdat ze niet bezoedeld zouden worden. Maar het paascha konden eten. Ze wouden waar die heidenen wel gebruiken. Pilatus wel gebruiken om Jezus te dood te oordelen. Te dood te brengen. Maar ze wilden zichzelf er niet mee verontreinigen. Kunnen we nagaan hoe hypocriet een en ander kan zijn. En dan zegt de heiland, als water ben ik uitgestort. Iemand die daar uren hangt in de zon, die gekruisigd is, die droogt volkomen uit. We weten dat er nog op zo'n rietstengel een bitter water als het ware me aangeboden werd. En hij heeft dat niet gedronken. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn benen. Iemand die op het kruis hangt, die zakt in elkaar en dan probeert hij zich weer omhoog te drukken. Als hij zich weer omhoog probeert te drukken, dan voelen ze weer die pijn van die spijker door de voeten. En als je in elkaar zakt, dan verlies je de adem. Dan wordt je hele borstkas in elkaar gedrukt. En zo worstelen die mensen als het ware tegen de dood. Ontwricht zijn al mijn bederen. En ze hebben een hart zoals was. Zoals dat ook staat in Jozua. Toen wij dat horen, smolt ons hart weg van angst. De moed is ook als het ware in de schoenen. Dus mijn hart is als was. Dat heeft de Heer meegemaakt. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Nou, dan weten we dat ons hart was is. Dat is zacht. Het is gesmolten. Dan schiet er eigenlijk niks van over. Zover heeft het lijden van de Heer Jezus zijn invloed gehad in zijn, ook in zijn hart. Hij zegt, mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn geheel, want u legt mij in het stof van de dood. Denk ook maar aan een worm en een slang die altijd in het stof moeten liggen. En zo gaat dat hier. En dan zegt hij, u legt mij in het stof van de dood. Als het ware, de dood is dichtbij nu. En ook daar moest de Heer Jezus doorheen. En dan zegt hij, want honden hebben mij omsingeld. Honden, dat zijn de heidenen. Denk ook maar hoe de Heer Jezus dat uitlegde aan die vrouw. Die kwam om hulp en dan zegt hij, het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en de honden voor te werpen. Zegt hij, ja heren, maar zelfs de honden eten van de kruimels die van de tafel vallen. Zo werden de heidenen genoemd, de Romeinse soldaten, die hem hebben omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Kun je je voorstellen, lieve broeders en zussen, dat er gewoon mensen zijn om daarna te gaan kijken naar zo'n kruisiging. Om het schouwspel te aanschouwen. En blijkbaar gebeurde dat. Onvoorstelbaar. En dan zegt de Heer Jezus, hebben mijn handen en voeten doorboord. Ook daaraan kun je zien dat dit echt over de Christus gaat. En dat het David nooit beleefd. Zijn handen en voeten doorboord. Al mijn benen zouden kunnen tellen. Vanwege de vermagering. Vanwege de uitdroging. Dan kun je al die ribbels waren tellen. En zij, ze zien het aan en ze kijken naar mij. En ze verdelen mijn kleding onder elkaar. Ze werpen het lot op mijn gewaad. Ook dat weten we. Dat de soldaten de kleding verdeeld hebben. Alleen het onderkleed was geweven. Het één stuk. En daar hebben ze het lot over geworpen. Maar u heren. Dus hij schetst heel de situatie. Heel die jammerklacht. Alles wat er met hem gebeurt. En wij hebben dat gezien vanuit het Nieuwe Testament. En dan zegt hij. Maar u heren blijft niet ver weg. Hij blijft toch zijn vertrouwen stellen op de heren. Mijn sterkte. Kom mij spoedig te hulp. En red mijn ziel van het zwaard. En dan mogen we denken, als het zwaard gaat, dan mogen we denken aan Zachariah 13 vers 7. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Dat staat hier met een hoofdletter. Dus het zwaard, het oordeel van God, heeft Christus echt moeten dragen. De toorn van God is echt geblust in het bloed van het lam. Er zou nooit een rechtvaardige verlossing voor ons hebben kunnen plaatsvinden als de Heer Jezus niet voor ons tot zonde was gemaakt, voor ons tot zonde was geworden, als hij de toorn van God niet had verdragen. Hoe moet het voor een vader geweest zijn om het zwaard tegen zijn zoon te gebruiken? Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heer van de legermachten, sla die herder. Wat moet dat gekost hebben? Wat moet dat de vader gekost hebben om de toorn, de straf die wij verdiend hadden, te doen neerkomen op zijn zoon, op zijn metgezel, op zijn eerstgeborene? En daarom bidt Jezus hiervoor. Red mijn ziel van het zwaard en mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Wel, dat kennen we van de heidenen. En verlos mij uit de muil van de leeuw, daar hebben we het al over gehad, van de boze. En van de horens van de wilde ossen. En dan zegt hij iets opmerkelijks. U hebt mij verhoord. Voordat die verhoring als het ware kwam, wist Jezus al dat de Vader hem had verhoord. En Hebreeën 13 vers 20 spreekt er ook over. De God van de vrede die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwig verbond. Daarom kunnen we zien dat God het gebed heeft verhoord. En als dit dan gebeurd is, als hij zijn offer heeft gebracht, dan kijkt hij naar de toekomst. En dan zegt hij, ik zal uw naam mijn broeders vertellen. Dat heeft hij gedaan, de heiland. Toen hij op aarde was. En nu door het middel van zijn gemeente. Uw naam, Vader, zal ik vertellen aan mijn broeders. En in het midden van de gemeente zal ik u loven. Kunt je voorstellen als de Heer daar zo hangt, in die omstandigheden, dat hij dat al dat vooruitzicht heeft. U die de Heer vreest, looft hem. Alle nakomelingen van Jacob gaan natuurlijk over het volk Israël. Vereer hem en wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. En dan kunnen we zien dat er een heilige vreze hoort te zijn, ook voor God. Want hij heeft de ellende in zijn ellende niet veracht. Hij heeft Christus niet veracht. Maar alle die ellendig zijn niet. Altijd gaat daar zijn hart naar uit. En niet verafschuwd. En hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Zelfs in die situatie dat de Heer Jezus zegt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is waar die gemeenschap, de contact verbroken was. Heeft hij dat geloof vastgehouden? En weet hij dat God hem verhoord heeft? En ik denk, als we terugkijken op ons leven, dat we soms ook kunnen zien dat God ons verhoord heeft, misschien als kind, terwijl we het heel nog niet wisten. Ik heb het wel eens verteld, ik was er hoogst verwonderd over. Het was in 98 en ik zat zakelijke moeilijke omstandigheden en ik was door iemand eigenlijk een beetje voor de gek gehouden en ik zat bij de Heer te klagen. En toen sprak de Heer in mijn gedachten van, Arie, je moet mij eens betalen wat je beloofd hebt. En toen zei ik, Heer, wat heb ik u beloofd? En direct kwam dat psalmvers wat ik vroeger in de kerk altijd zong, zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. God had dat gehoord. Ik was me daar als kind totaal niet van bewust. Er is zeker 40 jaar tussen gezeten of zo. Toen heb ik gezegd, Heer, ik zal nooit meer klagen. Ik heb het ook gelukkig nooit meer gedaan. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen. Dat mogen wij doen. Maar God is heilig. Bij God is geen verkeerde gedachte, ook niet over jou. Niet over mij. Niet over ons. God heeft geen enkele foute bedoeling met u, met jou, met mij, met niemand in de wereld. Hij heeft alleen goede bedoelingen. Zijn hart verlangt om te zegenen. Zijn hart verlangt om te redden. Zijn hart verlangt om te vergeven. Zijn hart verlangt om ons te horen en te verhoren. Maar we weten dat vaak ook tegengewerkt wordt. Dat weten we Daniel. Door die vijand die nog niet in de afgrond geworpen is. Die nog probeert om de gebeden van ons te belemmeren. En hoe kan dat natuurlijk altijd nog aan onze kant liggen, maar dan wil de Heer ons helpen. Als we ellendig zijn, als we in nood zitten. En dan wil Hij zijn aangezicht niet voor ons verbergen, maar Hij wil zich openbaren. En natuurlijk zijn er soms vragen in ons leven, dat beseffen we. Alle der einde der aarde zullen eraan denken zich tot de Heer bekeren. Dan hebben we het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als Christus gaat regeren op de troon van zijn vader David, zoals ook de Bijbel voorzegd heeft. Dat er een koninkrijk komt van vrede, van gerechtigheid. Sommigen vertellen dat we nu reeds al in het duizendjarig vrederijk leven, al 2000 jaar. Maar dat is echt niet aan de orde. Dat moet nog komen. Alle einde der aarde zullen dan denken, alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere. Hij heerst over de heidenvolken. Nu is natuurlijk dat koningschap, lijkt het nog te zijn in de handen van mensen en van de vorst van de duisternis. Uiteindelijk is hij de Heere, de koning, maar Christus zal straks koning worden over de ganse aarde. En dan zal er uiteindelijk vrede komen. Zal hij ook heersen over de heidenvolken. Er staat zelfs als ze niet op willen komen naar Jeruzalem voor het loofhuttenfeest, dan zal op de ene akker zal de regen vallen en de andere niet. Dan komt hij niet met een geweer, maar God heeft zoveel mogelijkheden om dat zo te besturen dat de mensen zullen komen. Alle die in het stof neerdalen, wel, daar heeft Jezus het al over gehad. In het stof neerdalen, hè, als, om te sterven als het ware. In het stof neerdalen en een ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht buigen. Uiteindelijk zal alle knie zich buigen voor Jezus Christus onze Heer. Het nageslacht zal hem dienen aan de Heer toegeschreven worden, tot in generatie zullen komen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. En dan komt David in Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Broeders, zusters, kunnen wij dat zeggen? Alle die hier zijn, kunnen wij dat zeggen? Hij is mijn herder. Die goede herder is mijn herder geworden. Hij is de dood ingegaan voor mij. Hij is voor mij gestorven. Voor mijn zonden, voor mijn daden. Voor mijn afkomst van Adam. Hebben wij hem aanvaard als onze herder. Niet alleen als onze zaligmaker, als onze verlosser, maar als ook onze herder die ons leven leidt. Dan kunnen wij dan met David zeggen, mij ontbreekt niets. Maar ik denk voor ons gevoel dat ons soms heel veel kan ontbreken. En toch denk ik dat hier als het ware het goud ligt. Dat is de goudklomp. Dat is die grote parel. Hij is mijn herder. Deze heiland die bereid was om voor mij te sterven. Die bereid was om voor u te sterven. Dat is de goede herder. Die zijn leven inzet voor zijn schapen. En dan mogen wij allemaal die deur binnen gaan. Als we het nog niet gedaan hebben om in te gaan. Door de heiland. Door die deur. Om deel te hebben aan deze heiland. Aan deze God. Aan deze koning. Aan deze verlosser. Aan deze zaligmaker. En hij zal ons dan brengen in de grazige weide. Daar gaan we misschien een andere keer over spreken. We weten dat allemaal natuurlijk. Dat we schapen zijn. Een schaap lijkt ook een beetje op een worm, vind je niet? Een schaap wordt niet voor de ploeg gezet, hè? Een schaap kan zelf geen leiding geven. Ze weten de weg niet. Ze kunnen niet leven zonder herder. Ze kunnen ook niet leven afzonderlijk van de kudde. En dan zie je vaak dat de Heer ons vergelijkt met schapen. Vroeger al het hele volk Israël natuurlijk. Hij is degene die zijn volk leidt, die de schapen leidt. Maar zeker nu, in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem, en zullen de stem van de vreemde voorzeker niet volgen. Een herder, die bereid was voor ons de dood in te gaan. Een herder, die bereid was voor ons om de schande te dragen, om bespot te worden. Een herder, die bereid was om van zijn vader verlaten te worden voor ons. Een herder die bereid was om dat allemaal te doen. Voor u, voor jou, voor ons. Zullen we die nou niet eren? Amen. En onze Vader, we danken u, Heer, voor uw woord. We danken u voor uw Heilige Geest. We danken u, Heer, voor het onderwijs. Maar we danken u natuurlijk ook, Heer, bovenal voor uw Zoon. Voor de Heer Jezus Christus. Vader die zijn leven daadwerkelijk aflegde. En Heer, hij had de macht om het af te leggen en het weder op te nemen. En hij heeft het afgelegd, Heer, als een dienstknecht voor ons. Om ons te redden, deze zalig maken. Vader, dat ons hart mag vervullen en doortrekken. Heer, dat we een klein beetje besef krijgen, Heer, van wat het is om een goede herder te zijn. Heer, en u spreekt ook degene, ook over ons in Ezekiel 34... Heere, dat ook wij zo mogen zijn zoals hij geweest is. Help ook ons, Heere, om elkaar zo te dienen. En liefde hebben in de vrezen des Heeren. En Vader, geef ons meer indrukken van uw heiligheid. Meer indrukken van uw wezen. Van uw grootheid. Heere, wij aanbidden uw heerlijke naam. Heere, wees zo verder met ons. Ook deze dag, Vader. In Jezus' naam. Amen.